Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 116, het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig, de Heer is groot, genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, vers 2 en 3. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de profetieën van Jesaja hoofdstuk 53, Jesaja 53, maar vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 15. van de erfzonde.
Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht, welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de doop niet gans te niet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein, hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt, niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam dezes doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niets anders is dan uit navolging. Lezen we nu Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonde gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
Dan zingen wij nu uit Psalm 69... en daarvan de versen 1, 2 en 14. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd aan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 1, 2 en 14. Er wordt gecollecteerd. Er zijn 3 collectes voor de diaconie, voor de kerk en dan de extra collecte, de 3e rondgang voor de emerituskas. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, Zacharias Urzinus verdeelt de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof als het gaat om Jezus Christus, de Zoon van God, in twee delen. Hij zegt, eerst gaat het over de persoon van Jezus Christus. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En daarna gaat het over zijn ambt, zo zegt hij, over zijn werk. En dan noemt hij die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat is zijn ambt. En hij zegt nu, ligt er in dat ambt van Christus, in dat werk van Christus, daar liggen allemaal weldaden en dat zijn zegeningen. Die door dat ambt, door die bediening van Christus gegeven worden, ontvangen worden. En in zondag 15 gaat het over de weldaden vanuit het lijden van de Heere Jezus Christus. En dan noemt hij een voorbeeld. Iemand die geld verdient, hij zegt Urzinus, dat is de ene zaak. En iemand die dat geld uitdeelt en weggeeft, dat is een andere zaak. En zo heeft de Heere Jezus nu weldaden verdiend, zegeningen verdiend, om ze ook weg te geven, om ze uit te delen. En daar gaat het ook over in zondag 15. Christus heeft gaven genomen, zingen we in Psalm 68, om uit te delen. Ja, zelfs aan de wederhorigen. En als het nu gaat over het lijden van de Heere Jezus. We hebben net Jesaja 53 gelezen. Nou, dat is een hoofdstuk, jongens en meisjes, dat staat vol over het lijden van de Heere Jezus. Maar daar lees je ook nu zo duidelijk in dat dat lijden van de Heere Jezus nu niet voor zichzelf was, maar dat nu is voor al Gods kinderen, de zegeningen die worden erdoor uitgedeeld. En dan noem ik als tekst, en die vond ik ook in het schatboek van Urzinus, Jesaja 53 vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat liggen daar veel zegeningen in? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou, we gaan dat zien in zondag 15. We gaan de vragen lezen, vraag 37 tot en met 39 en de antwoorden. Wat verstaat gij door het woordeke, het woordje geleden? Dat is vraag 37. Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Dat is vraag 38. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Dat is 39. Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Weldaden vanuit het lijden van Christus. Weldaden door het lijden van Christus. Hij verlost van de toren. Vraag en antwoord 37. Hij bevrijdt van de straf. Vraag en antwoord 38. En hij ontslaat van de vloek. Vraag en antwoord 39. Dus weldaden vanuit het lijden van Christus. Hij verlost van de toren, hij bevrijdt van de straf, hij ontslaat van de vloek. Dat zijn de zegeningen die Ursinus in de catechismus noemt en ook in zijn schatboek voor ons wat uitlegt. Wat verstaat gij door het woordeke, dat is het kleine woord, geleden? Dat is een heel klein woord, maar dat heeft een hele diepe inhoud, lijden. Geleden. En u gaat de catechismus dat eerbiedig uitleggen. Wat is nu de inhoud van het lijden? Nou, dat de Heere Jezus Christus, en nu kom ik bij een woord wat midden in het antwoord staat, kijk maar even mee, gedragen heeft. Gedragen. Hij heeft iets moeten dragen. Ja, Jesaja zegt, onze smarten die heeft hij gedragen. Hij heeft een zware last moeten dragen. Hij, wie is die hij hier aan het begin van antwoord 37? Hij, ja, dat is Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria. Hij, de gezegendste persoon van hemel en van aarde. Vanmorgen zagen we het in het evangelie van Johannes, dat hij aan de oever stond van de zee van Tiberias. Dat is die hij, de Heere Jezus Christus, en in zondag 15 wordt hij in zijn vernedering, in zijn lijden getekend. Hij is Jezus, de zaligmaker, Christus, de gezalfde, door zijn vader gezalfd tot profeet en priester en koning. Hij is het die gedragen heeft aan lichaam en aan ziel. Hij heeft dus die last gedragen, en ik kom zo op die last, wat dat is, die last. Maar hij heeft die zware last gedragen aan zijn lichaam en aan zijn ziel. Hier wordt natuurlijk alle nadruk gelegd op de menselijke natuur van de Heere Jezus Christus. En wil je dat weten, dat hij aan zijn lichaam dat gedragen heeft, naar het lichaam gedragen heeft, nou, kijk maar naar de verwijstekst die Ursinus ook noemt, 1 Petrus 2 vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Hij heeft in zijn lichaam gedragen die zware last en ook zijn ziel. En dan lezen we een andere verwijstekst. Matthäus 26, vers 38, toen zeide hij in de hof van Gethsemane, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dus dan geeft Ursinus het bewijs dat Jezus, dat Christus gedragen heeft, die last gedragen heeft naar lichaam en ziel. En dat heeft hij de gehele tijd gedaan. Wanneer? De ganse tijd van zijn leven. De gehele tijd. Zijn leven was lijden. Ons leven kan soms ook heel moeilijk zijn. En zwaar zijn. Er zijn mensen hier of thuis of op een andere plaats die weten dat het leven soms zo moeilijk is. Dat het 's morgens al moeilijk begint en 's avonds sluiten we de dag af. En wat wordt er soms geleden? Wat is onze weg soms moeilijk? Maar er zijn altijd nog dingen waarvan je zegt, wat zijn dat toch nog zegeningen die we krijgen? Ondanks al onze moeite, al onze zorgen. Er zijn nog van die dingen daardoorheen gemengd. Maar voor de De Heere Jezus was het de gehele tijd een aaneenschakeling van lijden. Vanaf zijn geboorte tot zijn laatste levensadem, zegt Ursinus. En dan gaat hij wat dingen noemen waarom het leven van de Heere Jezus lijden was. Dan zegt Ursinus, hij moest de hoogste gelukzaligheid missen. De hoogste gelukzaligheid, wat bedoelt Ursinus? Nou, de gelukzaligheid die de Heere Jezus had bij zijn vader. Die heeft hij achtergelaten. Om 33 jaar lang die gelukzaligheid in de hemel te missen. Om op deze aarde te moeten rondgaan en dat werk te gaan doen. Daarvoor moest hij de gelukzaligheid bij zijn vader missen. Ursinus zegt hij moest de zwakheden van de menselijke natuur dragen. Wat zijn dat, de zwakheden van de menselijke natuur? Nou, dat de Heere Jezus als mens alles heeft meegemaakt wat mensen mee kunnen maken. Maar zonder zonde natuurlijk, maar wel, ja, honger, zegt Ursinus, en dorst. Nou ja, we weten dat de Heere Jezus honger had. Hem hongerde hij in de woestijn. Na die 40 dagen dan heeft de Heere Jezus honger. En dorst. Het heeft de Heere Jezus ook dorst gehad. Ik noem maar één voorbeeld bij de bron in Sichar. En dan zegt hij tegen die vrouw die daar komt. Geef mij dat water te drinken. Geef mij wat water te drinken. Was de Heere Jezus soms ook vermoeid? Hij slaapt op het schip vanwege de vermoeidheid. Bedroefd. Wat is de Heere Jezus bedroefd geweest? Hij heeft zelfs tranen gehuild bij het graf van Lazarus. Jezus weende. Hij liet de tranen over zijn wangen. De tranen liepen over zijn wangen. Wat heeft hij smarten gedragen? Ik noem maar even die woorden die ik tegenkwam in het schatboek, smarten. En dan denken we natuurlijk vooral ook wel aan het kruis, die verschrikkelijke smarten. Wat heeft hij onder de grootste armoede moeten verkeren? En gebrek, zegt Ursinus. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten. De zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen, lijden. En dan de oneindige beledigingen die hij heeft moeten ervaren. En de smaadheden waarmee ze hem veracht hebben. En duidelijk hebben laten merken, we moeten hem niet. De lasteringen, ze hebben zijn ziel doorsneden. De afgunst die er was tegenover hem. De verwerping, de verachting. Al die woorden schrijft Ursinus. Wat heeft de Heere Jezus moeten lijden? En het is gelukkig dat wij de gedachten van elkaar niet kunnen lezen. Stel je toch eens voor dat alle gedachten van ons nu op dit moment openbaar zouden zijn. Wat zou dat ons leven nog veel moeilijker maken? Maar de Heere Jezus, daar lees je van, ook in het Johannesevangelie, hij wist wat in de mens was. Hij wist precies wat ieder mens om hem heen op dat moment dacht of vond. Dat heeft zijn lijden verzwaard. De verzoekingen van de duivel, die waren er ook. Al die jaren door, maar bijzonder toch ook wel in de woestijn. En zijn sterven aan het kruis, wat was er veel lijden. Maar bijzonder aan het einde van zijn leven. Ik las in het schatboek. Festus Hommius schreef dat. Daar hebben we natuurlijk ook een deel van het schatboek van hem. En hij zegt dat was het lijden in het hofje. Wat bedoelde hij daarmee, het hofje? Nou, de hof van Gethsemane. Die kleine hof daar aan de voet van de Olijfberg. En binnen Jeruzalem. Wat was dat lijden aan het einde van zijn leven binnen Jeruzalem? Nou, dat was ja voor de kerkelijke rechtbank en voor de wereldlijke rechtbank. De kerkelijke rechtbank, dat was het Sanhedrin. Daar heeft de Heere Jezus onder moeten lijden, onder die hoge priester. Hè? En onder dat getuigenis van het Sanhedrin, hij is des doods schuldig. En de wereldlijke rechtbank, de rechtplaats van Pontius Pilatus. En dan tenslotte zegt Homius Oof op de hoofdschedelplaats. Dat is Golgotha, de naam hoofdschedelplaats. En wat heeft hij nu moeten dragen? Wat maakte dat nu allemaal? Hij heeft moeten dragen de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Christus droeg de toren Gods. Wat is de toren van God? Dat is de heilige afkeer van de Heere tegen de zonde. De Heere kan het niet houden met de zonde. Dat is een heilige toren, dat is ook een ondeelbare toren. Er staat hier tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Er staat dus hier niet dat de Heere Jezus voor het gehele menselijk geslacht heeft geleden. Nee, we leren geen alverzoening en ook geen algemene verzoening, dat de Heere Jezus het voor iedereen heeft betaald en dat het dan aan de mens is om dat nu te geloven. Nee, dat is de ondeelbare toren. Er is niet een stukje van de toren van God dat brandde tegen Gods kinderen en een stukje van Gods toren dat brandde tegen de rest van de mensen. Nee, dat hele menselijk geslacht was in de zonde gevallen. En die toren van God brandde tegen de zonde van dat hele menselijk geslacht. En nu heeft de Heere die toren, de Heere Jezus, die toren weggedragen voor zijn uitverkorenen, voor zijn kinderen. En nu heeft hij die volle toren moeten dragen. Die volle toren tegen de zonde van dat hele menselijk geslacht. Hij is in de zwaarste pijnen geweest, zegt Ursinus. Hij heeft gevoeld die felle toren Gods tegen de zonde van dat gehele menselijk geslacht. O, dan haalt Ursinus aan dat kruiswoord, dat middelste kruiswoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen was die toren die brandde tegen dat menselijk geslacht op de borg samengepakt. O, zegt Ursinus, waarom wendt u deze pijnen niet van me af? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar de borg die moest ze dragen, moest die toren dragen. En hij wilde die toren dragen. Hij heeft het naar lichaam en ziel verduurd, zegt Ursinus in de grote catechismus. Wat een wonder is dat. En nu zijn wij allemaal mensen. Wij horen allemaal bij het menselijk geslacht. Dat is dat geslacht wat in zonde verzonken is en verdronken is. En Guido de Bree heeft dat ons vanavond voorgehouden in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 15 van de erfzonde. Hoe erg het is, die zonde die van het uur van mijn ontvangenis af op me ligt. En dat ons hart een onzalige bron of fontein is van allerlei zonde. We zijn kinderen des torens. We gaan volgende week weer enkele kinderen dopen als de Heer het geeft. En dan gaan we dat doopformulier weer lezen. Wij zijn kinderen des torens die niet in het rijk van God kunnen komen. Die toren van God die rust op ons. En die toren van God die komt naar ons. Het is net als met een brandend en een verterend vuur, zegt Ursinus. Maar nu worden we opgeroepen, o vlucht toch, van die toekomende toren. Denk eens aan de Christenreis, die man die had het gelezen in die rol, hè? Vliet, vlucht van de toekomende toren. O, dat mag ik vanavond ook zeggen vanuit het woord van God, gemeente, waar die toren van God op ons rust. Vlucht toch van die toekomende toren, want daar is een redmiddel. Daar is een verzoeningsmiddel. Dat wordt u aangewezen, dat wordt u gepredikt, dat wordt u nog aangeboden in de prediking. Aan wie wordt dat aangeboden? Aan mensen uit dat menselijk geslacht. Nu horen we allemaal bij dat verloren mensengeslacht. En daarom kunnen we nog zalig worden door hem die de toren van God heeft gedragen, die volle toren van God. O vlucht dan toch jong en oud, want er is haast bij. We leven maar even en zal ons sterven erven zijn. Dan moeten we deel hebben aan de gerechtigheid van Christus. Dan moeten we door God, door de Heere Jezus Christus met God verzoend zijn. En wat is dan het doel van dat lijden? Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf, verlossen en verwerven ons lichaam en onze ziel. Nou, nu heeft hij geleden met lichaam en ziel, opdat hij voor al Gods kinderen dat lichaam en die ziel zou verlossen met zijn lijden. O, hij moest met lichaam en ziel lijden om zijn volk met ziel en lichaam, met lichaam en ziel te verlossen en te redden, als met dat enige zoenoffer. O, zie je hoe Ursinus het noemt, een zoenoffer. En hij zegt, dat is nu het enige zoenoffer. Dat is nu dat schuldoffer gebracht op Golgotha. Dat is nu dat schuldoffer, als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En dan heeft hij op Goede Vrijdag dat schuldoffer gebracht. We hebben het gehoord op de Goede Vrijdag, tetelestai, het doel is bereikt, dat is dat enige zoenoffer. En zo heeft hij van de eeuwige verdoemenis verlost, dat is dat eeuwige straflijden in de hel. O, dat is geen woord om zomaar te pas en te onpas te gebruiken. Dat gebruiken we ook niet zomaar, daar strooien we niet mee. Maar dat woord wordt hier in de catechismus wel gezegd. Ursinus die schrijft het hier uit, de eeuwige verdoemenis. En dat wil zeggen dat we dan voor eeuwig door de Heere veroordeeld zijn. En dat het dan is altijd in die buitenste duisternis waar dan van de Heere Jezus zegt, waar zal wening zijn en knersing van de tanden. Dat is de werkelijkheid voor allen die niet in dat offer, die dat buiten dat offer van Christus leven en buiten dat offer van Christus sterven. En dat tweede gemeente, dat is verwerven. Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. We hadden het toch over weldaden. Nou, dat zijn zegeningen die hier genoemd worden. O, dan zegt Ursinus hier in de catechismus, dat is nu Gods genade. Dat wordt nu verdiend, verworven. Gods genade tegenover de toren. Dat is nu de genade die de Heere Jezus Christus verdiend heeft voor al Gods kinderen. Gods gerechtigheid tegenover de zonde en de ongerechtigheid. De herstelling van de verhouding met God en dat eeuwige leven tegenover die eeuwige verdoemenis voor ons staat er. Dat is die levende kerk. En Ursinus zegt het, lees het maar in het schatboek, dat zijn nu die uitverkoren gelovigen, zegt hij, die verbonden zijn aan die levende en die verzoenende middelaar. O, hier staat in dat antwoord 37, eigenlijk zo tussen de regels door, als het ware met bloed geschreven, ik voor u. Dan staat het hier in deze zondag, in deze vraag en dit antwoord, de middelaar die verlost van de toren. O, hoe kan dat nu? Dat is toch veel te groot, dat is toch veel te rijk, dat staat zo ver bij mij vandaan, zegt iemand vanavond. Hoe zou dat toch ooit kunnen? En zeker als God in het leven komt, dan gaat de Satan je bestrijden en aanvallen. En de wereld, ach, daar hebben we onze gang doorheen te maken. Maar wat kan er veel in de wereld zijn wat naar beneden trekt. En dat eigen hart, dat is een onzalige fontein. Het is allemaal onmogelijk. Maar als de Heilige Geest nu gaat werken, Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij al mijn offers wegnemen om plaats te maken voor dat enige zoenoffer. Mijn gebeden en mijn tranen en mijn zuchten en mijn ernst en mijn bewogenheid en mijn ijver en mijn goede bedoelingen en mijn liefde tot Gods volk en tot Gods knechten. En noem al die goede dingen maar op. Die kunnen niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn. Niet die offers die ik breng, niet die tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, ze kunnen me niet redden, maar alleen die gerechtigheid van Christus alleen. Daar moet een mens nu achterkomen. En dan gaat de Heer uit al die eigen gemaakte schuilplaatsen uitdrijven, om die ene schuilplaats te mogen vinden, die schuilplaats die er ligt, in dat enige zoenoffer van de Heer Jezus Christus. In dat lijden, in dat strijden, in dat dragen van Gods toorn. O, vraag toch, of nu alles buiten dat offer je eens afgenomen mag worden. Of nu alles buiten dat enige offer weggenomen mag worden uit je leven. Of het nu eens onhoudbaar zou mogen worden, want je kunt niet met iets van jezelf voor God bestaan. Dat deksel is te smal. Je kunt alleen maar bestaan voor God met die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En dat je dan al die pareltjes zou mogen inwisselen voor die ene parel van grote waarde. Hij betaalde aan zijn vader de losprijs, het rantsoen voor de verlossing, schrijft Ursinus. Dat enige zoenoffer dat je gepredikt wordt, gemeente van Schravenpolder, van zondag tot zondag. Waar de Heere al bijna 100 jaar in de gemeente mee bezig is. Om je dat van zondag tot zondag door al Gods dienaren en in de leesdiensten, om daarop te wijzen. En dan is er geen ander offer dat voor de zonde kan gelden dan alleen dit enige offer en die enige gerechtigheid van de Heere Jezus Christus die redt van de dood. Dan gaan we naar ons tweede punt. Want er liggen nog meer weldaden. Weldaden, jongens en meisjes. Goede daden, zegeningen in het lijden van Christus. Want nu hebben we iets gehoord over dat kleine woordje geleden. Dat de Heere Jezus verlost van die verschrikkelijke toren van God. Maar nu ook, hij bevrijdt van de straf. Want nu staat er, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Waarom staat er nu in de apostolische geloofsbelijdenis de naam van die sluwe rechter? Ja, dat er dan nog staat de naam van Maria. Dan zeg je, nou ja, dat was die godvrezende moeder van de Heere Jezus, de maagd Maria. Maar waarom staat er nu Pontius Pilatus? Dat is toch niet zo'n naam waarvan je zegt, nou ja, zo eervol. Ja, maar dat moest hier wel bij. Hè? Dat is niet zomaar voor niets in de geloofsbelijdenis gekomen. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Die Romeinse rechter. Waarom? Ursinus geeft 2 redenen. Hij zegt 1. Het was vervulling van de profetie. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Wie zei dat? Dat zei Jacob op zijn sterfbed. Wat bedoelde hij ermee? Nou, er zou een tijd komen dat de scepter van Juda zal wijken. Een scepter, dat is de koninklijke staf. Dus Israël zou geen zelfstandig volk meer zijn. Er zouden andere volken over Israël heersen. Nou, dat gebeurde. Tijd van de Romeinen. En dan zou Silo komen, de rust aanbrengen, de Heere Jezus Christus. En kijk nu eens, zegt Ursinus, nu heeft hij geleden onder Pontius Pilatus. Dat is een Romeinse rechter. Dat is een teken dat de profetie vervuld is. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus in de tijd van de Romeinen, toen Israël een geknecht volk was. En hij haalt er nog een tekst bij aan. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Nou, in die tijd, Pontius Pilatus, die Romeinse tijd, is Christus geboren en moest hij lijden onder Pontius Pilatus. En dat is eigenlijk meer een bevindelijke reden. Hij zegt, om nu nog meer zekerheid van de voldoening van Christus te mogen genieten. Want hij zegt, nu is Christus in het openbaar veroordeeld door die rechter. En hij is volgens dat gebruikelijke Romeinse recht veroordeeld. En dat geeft eigenlijk meer zekerheid nog. Dat hij, Jezus Christus, ja geleden heeft en dat zijn offer rechtsgeldig is. Zie je dat er troost ligt in die geloofsbelijdenis? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter, als de wereldse rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee zou bevrijden van dat strenge oordeel Gods. Dan zie je de Heere Jezus in gedachten op die rechtplaats staan van Pontius Pilatus, voor die burcht Antonia. En dan wordt hij veroordeeld tot de kruisdood. Dat is oneerlijk, zegt er iemand. Want de Heere Jezus had geen zonde gekend, heeft geen zonde gedaan, heeft geen zonde gekend, zeker. Staat hier ook, hè, onschuldig veroordeeld. En toch heeft God het door zijn voorzienigheid zo geregeerd en bestuurd, las ik in het schatboek. Want zo moest het gebeuren. Hij was onschuldig, maar hij droeg de schuld van zijn kerk, van zijn kinderen. Dus in die zin zag God de Vader hem aan als de schuldige, dragend de schuld van zijn volk, zelf onschuldig. Maar hij droeg wel de schuld van de zijnen. En zo staat achter die rechter Pontius Pilatus, de hoogste rechter God. God is de preses, zegt Ursinus, de voorzitter van de wereldlijke rechtspraak. En door die wereldlijke rechtspraak van Pontius Pilatus heeft God eigenlijk als de voorzitter het vonnis geveld. Want de Heere houdt het gericht. En de Heere spreekt het vonnis uit. En Pontius Pilatus die staat wel in dienst van die Romeinse overheid. En nu spreekt de Heere door middel van die Romeinse overheid het vonnis uit. En dan moet zijn zoon toch veroordeeld worden. Want nu draagt Gods zoon die ontelbare zonden van al Gods uitverkorenen op zijn schouder. En is hij bedekt met de schulden van zijn Sion. En zie je dan weer die woorden staan bij 38. Ik voor u. Hij bevrijdt van de straf. Dat strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, dat is de straf. Daar staat Jezus voor zijn rechter. En hij wordt veroordeeld. En straks staat die rechter voor Jezus. En staan wij voor Jezus. En buigen wij nu al voor Gods recht. Een paar uur later hangt daar naast de Heere Jezus een kwaaddoener. Wij noemen hem de moordenaar aan het kruis. Die gaat buigen, die zegt, Heere, dat strenge oordeel van u, dat, is verdiend dat dat over mij gaat. Maar Heere, gedenk mijner. En heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zijn onrechtvaardige veroordeling kwam in plaats van onze rechtvaardige veroordeling, zegt Ursinus. O, dan moest hij in mijn plaats. En als de Heere nu geloof oefent en geloof ja geeft en oefent in het leven van zijn kinderen, dan zie je hem daar staan op Golgotha. Ik voor u. Waar ik dat eeuwige vonnis van dat oordeel Gods verdiend heb. En nu is er voor mij vrijheid. Omdat hij werd veroordeeld, hebben we ons vonnis wel eens ondertekend en gezegd, Heere, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. En nu ligt daar in dat vonnis van die rechter een extra zekerheid, zo zegt Ursinus eigenlijk in zijn schatboek, van de voldoening. En zo kan een mens nu ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken verschijnen, alleen als we deze zaligmaker kennen. Toe, gemeente, we gaan allemaal naar het einde van ons leven. En we gaan allemaal onze rechter ontmoeten. Smeek, jong en oud, jouw rechter, uw rechter, om genade. Terwijl je nog bent in het heden van de genade, dat betekent je leeft nog. En het is genadetijd. Smeek je rechter om genade. Want hij wil in Christus, vraag 38, zondaren nog genadig zijn. En smeek met de dichter van Psalm 6, vers 2 en 4, wat we nu samen gaan zingen. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. En keer eindelijk, Heere, toch weder. Mijn ziel buigt zich ter neder, ai, red haar van het verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade en help mij eer ik sterf. Psalm 6, vers 2 en 4.
Thank you.
weldaden door het lijden van Christus. Hij verlost van de toren. Dat zagen we in dat woordje geleden. Hij bevrijdt van de straf. Hij heeft onder de rechter Pontius Pilatus geleden en ons daarmee van dat strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijd. Hij ontslaat van de vloek, want nu lezen we in 39, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware. Gekruisigd. Heeft dat nog iets meer in? Het is een leergierige leerling, hij wil meer weten. Hij stelt nog wat meer vragen, een diepere vraag. Heeft dat nu ook nog iets te betekenen? En dan komt er weer zo'n mooi antwoord. Ja, zeker heeft dat wat te betekenen. De Heere Jezus moest gekruisigd worden. De Heere Jezus moest niet in een oproer gestenigd worden. Of, wat ze wel eens geprobeerd hebben, jongens en meisjes, hem van de berg, een steile berg in het ravijn te storten bij Nazareth. Maar zo moest de Heere Jezus niet aan zijn einde komen. Hij moest gekruisigd worden. Want het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hem te verbrijzelen. En wat zegt die tekst? Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Hij moest aan het kruis hout gehangen worden. Net zegt Erzinus als in het Oude Testament die offers op het vuur gelegd werden, op het hout gelegd werden. Zo moest Christus als het zoenoffer aan het hout gehangen worden. Opgeheven worden aan het kruis. En dan gebruikt hij het voorbeeld van Isaac, jongens en meisjes. Dan wordt Isaac daar op het hout gebonden. En zo moet Christus, de meerdere van Isaac, aan het kruis gebonden worden. En zoals Mozes, een andere tekst die hij aanhaalt, de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden aan het kruis op Golgotha. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Bevat die kruisiging dan geen onderwijs? Jazeker. Want hij heeft de vloek op zich geladen, zegt de catechismus. Omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Hier gaat de catechismus iets zeggen over die kruisdood. En die kruisdood, dat was een hele, ja weet je het catechisanten? Je moet het leren, hè? Een smadelijke dood, een smartelijke dood, een vervloekte dood. Die dood was smadelijk, een verachte dood. De misdadigers, die werden aan een kruis gehangen. De Joden deden dat nooit. Een levende aan een kruis hangen, aan een hout hangen. Alleen gestorvenen werden wel eens aan het hout gehangen. Maar een levende nooit, dat deden de Romeinen. De Romeinen deden dat wel en ze hadden dat van andere volken afgekeken. Hele brede straf. Overgenomen van andere volken, bijvoorbeeld de Carthagers in Noord-Afrika. En nu moet de Heere Jezus die verschrikkelijke, smadelijke dood, die verachte dood ondergaan. Gehoorzaam geworden, zegt Paulus, tot de dood. Ja? De dood des kruises, zijn handen, zijn voeten doorgraven, smartelijk. Die folterende pijnen die teisterden hem en die slopende koortsen joegen door zijn lichaam. En die hevige dorst die kwelde hem. Maar vooral was het een vervloekte dood. Want zo iemand aan het kruis, je begrijpt het wel, kinderen. Zijn voeten raakten niet de grond. Hij hoorde niet meer bij de aarde. Jij hoort er niet meer bij, u hoort er niet meer bij. En de hemel wilde zo iemand niet ontvangen. Hij hing tussen de hemel en tussen de aarde. Hij hoorde nergens meer bij. Vervloekt. Want de opgehangene is Gode een vloek. En zo wilde die borg nu hangen als een vloek. Weet je waarom? Omdat de vloek van de zonde op mij ligt. Vanwege de zonde horen we niet meer bij God. De Heere heeft gezegd, uit dat paradijs, waarom? Wat je net hebt gehoord uit de geloofsbelijdenis 15. Vanwege die verschrikkelijke zonde. Weg uit het paradijs. Een balling geworden. En nu mag je een poosje op deze aarde leven. En nu moet het goed komen met God. Want voor jou en voor u is er zonder God geen plaats bij God. Maar nu wordt je vandaag gepredikt, 3 keer, gemeente, dat er voor zondaren nu nog wel een plaats is bij God door de Heere Jezus Christus. Zijn er mensen die dat eerste versje vanavond zo herkenden, ik lag gekneld in de banden van de dood. Die zo worstelen met de nood van hun ziel. Misschien wel kinderen in de kerk, in de gemeente. Die daarmee bezig zijn en zeggen, Heere, hoe moet dat toch? Jongeren die zeggen, Heere, hoe moet ik toch ooit voor u rechtvaardig verschijnen? Ik moet gaan sterven. En dat kan ook zijn als ik 18 ben of 20 ben. Of jonger. Heere, hoe moet het? Maar nu ligt er ruimte voor vloekwaardigen. Misschien ben je aan het einde van je leven gekomen. 70, 80, 90 jaar. En die vloek die draag ik nog. O Heere, o bid dan maar in al je nood. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Want nu is er redding van die vloek door hem wiens naam is Jezus. Die aan het kruis wilde hangen, gehangen worden. Ja, aan het kruis wilde sterven, tot een vloek wilde worden. Om mensen die uiteindelijk niet bij God horen, ze weer bij God te brengen. Om de vervloeking die op mij lag, op zich te laden. En hier mag een kind van God zeggen, dat ligt nu in die kruisdood. Hij droeg de vloek voor mij. Hij heeft die vloek, vervloeking, op zich geladen. Dan is dat eigenlijk een schuldbelijdenis. Want dan staat er, ik lig onder de vloek vanwege mijn misdaden. Dan moeten we, zegt Ursinus, leren wat een vervloekte zaak onze zonden voor God zijn. We moeten leren wat een vervloekte zaak onze zonden zijn. Maar nu staat hier ook een geloofsbelijdenis. Nu staat hier voor Christus de vloek en voor mij de zegen. Zie je dan ook weer staan hier in 39, ik voor u. Ik de vloek, opdat u die vloek niet meer zou hoeven te dragen. Ik de vloek en u de zegen. Ik voor u. Dan wil hij hier meer in het geloof bevestigen dat al onze vervloeking en schuld waarlijk op Gods Zoon gelegd is. En dat we door hem echt die zegen verkregen hebben. Zo schrijft Ursinus erbij. Hij ontslaat van de vloek en hij vervult met de zegen. Dat doet Gods volk roemen in het kruis. Dan is de vervloeking op hem afgewenteld. Geen plaats op de aarde. En geen plaats in de hemel. Nergens recht op, dat ga je beleven. Nergens recht op, maar dan een recht door Jezus. Hij zegende in zijn omwandeling op aarde zelfs de kinderen, O smeek om die zegen van de middelaar. Hij wilde voor zijn volk de zegen verdienen. En daarom wilde hij zijn gezegend lichaam aan het hout des kruises laten nagelen, zegt ons avondmaalsformulier. En alzo heeft hij de vervloeking van mij op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Wat heeft de kerk van de reformatie in de catechismus en in het avondmaalsformulier toch rijk en heerlijk over deze zaken gesproken. Daar kun je alleen maar over mediteren, over denken. Zijn gezegend lichaam aan dat hout des kruises laten nagelen. Dat hij dat handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. Dat hij die vervloeking op zich geladen heeft en dan wil vervullen met zijn zegening. En dat is toch het uitzien naar die eeuwige zegen. Gemeente, de zondag is weer voorbij, bijna. En nu zijn er 3 preken geweest vandaag. En nu hebben we allemaal gehoord vanavond en thuis. We liggen onder Gods toorn. We verdienen Gods straf. En we zijn onder Gods vloek. Maar nu hebben we ook gehoord, er is een Heere. Er is een zaligmaker. Die verlost van de toorn. En die bevrijdt van de straf. En die ontslaat van de vloek. Die dit alles wil wegnemen. Zijn we al met God verzoend? Ik moet denken aan de dominee uit mijn jeugd, jaren in Tolen. Zondagsavonds bad hij bijna altijd in zijn dankgebed: Heere, we zijn de nieuwe week weer ingegaan. Wilt u ons bewaren voor een onverwacht sterven, maar bovenal voor een onverzoend sterven? Als je nu onverwacht zou moeten sterven, dat is erg. Dat zou heel schokkend zijn, waar je niet op rekent. Maar als jouw sterven, uw sterven, dan maar een verzoend sterven zou mogen zijn. Niet een onverzoend, maar een verzoend sterven. O, smeek erom, wat is bij de Heere te krijgen. Ik voor u, dat is de troost, voor de kerk. En we kunnen nog met God verzoend worden. En daarom is de boodschap: laat u met God verzoenen. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zou u met ons willen zijn, zo aan het einde van deze zondag. U heeft ons uw woord 3 keer laten horen. Zegen het tot de eer van uw grote naam. Tot zaligheid van onze ziel. En als we dan nu deze week zijn ingegaan, mogen we het dan bidden. Bewaart u ons voor een onverwacht sterven, maar bewaart u ons bovenal voor een onverzoend sterven. Heere, help ons eer wij sterven en verzoen ons met u door de Heere Jezus Christus, uw geliefde Zoon, want het is voor ons nog de genadetijd. Heere, helpen ieder en we bidden bijzonder ook voor de ernstig zieken onder ons. Wilt u hen bijzonder ook nabij zijn? We bidden ook, Heere, of u in vreugde nabij wil zijn. Ook een bruidspaar dat aanstaande donderdag hoopt te trouwen. Geef ze in uw huis ook een gezegende dienst. En mochten ze ook iets van dat onderwijs van vanavond kennen in het hart. Heere, wilt u zo met ons zijn en vergeef al onze zonden. in dat werk en in dat bloed van de zaligmaker. Om Jezus wil. Amen. Psalm 95 vers 4, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, is onze slotzang. We zingen Psalm 95 vers 4. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Mm-hmm.